Dit is de thuiswedstrijd. Een uur mensen op een praatstoel onder het motto: enige diepgang is nooit weg. Te gast zijn bewoners van de Bollenstreek en mensen die zich met de streek verbonden voelen. Zij kiezen de muziek, wij de richting van het gesprek. De thuiswedstrijd wordt vandaag gemaakt door Han Kuiper.
En ik denk dat wij vandaag een van mijn jongste gasten in, nou ik denk de 30 jaar dat ik deze thuiswedstrijd maak, een van mijn jongste gasten in de studio heb, Max Vliegen.
Hallo.
Max, welkom.
Dankjewel. Ja,
spannend zo, hè? Een radioprogramma opnemen. Ja, dat doe je natuurlijk niet elke dag.
Nee, meestal niet, nee.
Nee, we gaan het dadelijk hebben over wat je studeert, want je doet technische wiskunde in Delft. Dat is wat anders dan radioprogramma's en televisieprogramma's.
Ja, dat is iets heel anders, ja, inderdaad.
Max, wat voor gezin kom je? Je hebt twee broers, denk ik.
Twee broers en beide jonger dan mij. Dus ja, echt een mannengezin in die zin.
Ja. En je vader en je moeder, die staan voor de klas. Je vader in het Leeuwenhorst College.
Ja.
En je moeder in het Rijnlands Lyceum in Sassenheim.
Klopt, ja.
Hoe is dat om zoon te zijn van twee leraren? Is dat makkelijk of moeilijk, gezellig, confronterend?
Nou, het heeft zijn voor- en nadelen natuurlijk. Want ze weten elk trucje wat je probeert uit te halen. Maar ja, over het algemeen vind ik het wel heel fijn dat... Toen ik nog op de middelbare school zat, had ik altijd dezelfde vakanties als mijn ouders.
Want
die werken in het onderwijs, die zijn altijd vrij als ik vrij was. Dus we konden overal naartoe. Mijn vakantie, herfstvakantie, konden gewoon op vakantie. En dat was wel heel lekker.
Ja, die meivakanties zijn duidelijk aan het veranderen. Want je ziet nu dat er hoe langer hoe meer mensen denken van... nou, ik ga niet meer naar die warme landen toe, hoog zomer. Ik ga lekker een meivakantie.
Ja, wij gingen vaak in de zomer ook wel... Eigenlijk de hele zomer lang en dan in de meivakantie iets dichterbij. Naar de Ardennen of de Eifel of zoiets.
Ja, maar het weer is volgens mij behoorlijk aan het veranderen.
Ja, dat ook. Maar goed, je kan altijd wel iets moois vinden, toch?
Max, met twee broers aan tafel. Gaat dat gezellig of is het af en toe ook wel eens donderen?
Nee, over het algemeen is het tegenwoordig heel rustig. Vroeger was het wel anders natuurlijk. Hè? Drie jonge kinderen die nog behoorlijk druk kunnen zijn. Ja, dat kan wel voor ruzie zorgen, maar tegenwoordig, nee hoor. Gaat hartstikke prima.
En je had het over vakanties, dat jullie hier vaak naar de Ardennen gaan. In het voorgesprek vertelde je dat je ook veel met alpinisme bezig bent.
Ja, klopt.
Vertel.
Nou, ik ben vroeger altijd in de zomer met mijn ouders ook echt naar de Alpen gegaan. Een beetje de vooralpen, dus... Nou, wat zal zijn, tot 2000 meter ongeveer zijn die bergen daar.
Ja, voor Alpen, dat is Duitsland, schat ik.
Ja,
en een
Beieren,
beetje,
ja, Beieren.
En een beetje Oostenrijk.
Ja, dus ja, we zaten dan in het Duitse deel, maar ja, dicht bij de grens natuurlijk. En nou, toen ben ik op een gegeven moment met mijn oom, die is echt alpinist geweest vroeger, dus Mont Blanc, dat soort dingen allemaal. Ben ik toen een paar dagen bij hem in Oostenrijk geweest, toen hij daar was. En ben ik ook met hem wezen klimmen. En toen dacht ik wel van, wauw, dit is... Wel gewoon echt heel gaaf. Nog veel gaver dan wat ik met mijn familie gewend ben.
Wat moet ik me bij klimmen voorstellen? Dat je dan echt allemaal touwen om je nek hebt en stijgijzers,
ja,
en clip-ons en noem het maar op.
Zeker, alles wat je maar kan bedenken. Tegen ijswater vallen op klimmen doe ik dan weer net niet. Maar ja, het gletsjer of rotswerk, dat doe ik zeker. En dat is wel echt iets van de afgelopen paar jaar pas dat ik daarmee begonnen ben. Dus het is nog niet alsof ik heel gekke dingen gedaan heb. Maar ja, het is wel gewoon heel mooi om eigenlijk steeds hoger te gaan. Steeds mooiere dingen te doen.
Dus je oom die heeft je meegenomen en toen dacht je, dit is wel erg gaaf.
Toen dacht ik, dat wil ik ook. En toen heb ik vorig jaar heb ik zo'n gletsjercursus gedaan eigenlijk. Dus met 10 jonge mannen op stap met een gids. En je leert gewoon hoe het echt moet. Dat was heel leuk. Dit jaar ga ik dan ook weer de vervolgcursus daarop doen. Want ik wil wel dat ik natuurlijk veilig blijf daarboven. En dus de fijne kneepjes zijn vind ik wel fijn om van een professional te leren.
Probeer eens uit te leggen. Een gletsjercursus. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Nou ja, je bent gewoon met 10 man en twee gidsen zaten we dan op een hut. En we deden eigenlijk elke dag een tour. En die Ja, die mensen waren natuurlijk allemaal niet echt beginners van hiken. Dus ze waren al vaak in de bergen geweest natuurlijk. Maar die gids die ging ons dan uitleggen hoe we dan het klimmen en het redden bijvoorbeeld van mensen op de gletsjer. Hoe je dat dan eigenlijk moet doen. De technieken een beetje. Ja, en voor de rest was het gewoon een hele leuke week waarin we heel veel leuke dingen hebben gedaan.
Ja, dus je leert technieken, hoe je elkaar moet beveiligen, denk ik.
Ja, ja,
hoe je stijgijzers, wat de lengte moet zijn van je touwen, wat voor soort touwen. Want ik denk dat daar ook verschillen in zitten.
Ja, dus zeker. Je moet wel echt. We hebben op een gegeven moment de eerste middag, toen we eenmaal boven waren bij de hut, hebben we eigenlijk alleen maar gespendeerd aan verschillende knopen, verschillende technieken oefenen. Gewoon naast de hut, zodat als we dan echt de bergen ingingen de dag erna, dat we dan wisten hoe we ons moesten gedragen, als het ware.
Ja, een hut, wat moet ik me daarbij voorstellen? Is dat zo'n houten blokhutje ergens boven in de bergen? Of?
Dat hangt in het Alpengebied echt vanaf hoe druk het is, hoe toeristisch het is. Voor die hut, we hebben in twee hutten gezeten tijdens die cursus. De eerste hut had je zelfs wifi. Daar hadden ze gewoon een wifi router. Nou, dat kan je je ook niet voorstellen. Dan denk je, ik ga ergens diep de berg in, hebben ze gewoon wifi. Nou, in die tweede hut, daar kwamen dat we niet eens bereik. Dus daar lag je zeg maar in stapelbedjes, naast elkaar matrasje, naast matrasje. En ja, je moest, als je bereik wilde hebben, moest je zeg maar de dichtstbijzijnde heuvel oplopen.
Geweldig.
Ja, prachtig.
Ja, en zo'n hut, kun je daar ook, moet je zelf koken dan, of zit daar ook een kok in zo'n hut?
Nee, het is meestal gewoon, als je in zo'n hut zit, dan kan je gewoon daar eten bestellen. En dan hangt het er ook weer van af. Sommige hutten die wat toeristischer zijn en wat lager in de bergen liggen, daar heb je nog wel eens dat je gewoon à la carte kan eten. Dat je zegt, nou, dit wil ik. Maar op die hoge hutten, dan is het heel vaak ook gewoon, dit is wat de pot schaft, eet het en tot morgen.
En dan eet je bijvoorbeeld keizersmarren?
Alles, keizersmarren, schnitzels, heel veel met aardappelen doen ze in die Alpen, of kneudel, weet je wel.
Ja.
Dat hangt er vanaf wat de kok weer van plan is. Ik heb één keer in een hut gezeten, toen op een van mijn hutten tochten. Dus dat ik gewoon van hut naar hut aan het lopen was. Toen was er een Nepalese kok, dus ik kreeg echt Nepalees eten. Ja, ik vond die zo best, maar het was wel een ervaring weer.
Ja, maar ik denk dat Nepalezen wel weten hoe je aan je energie komt om die bergen op te klauteren.
Ja, dat zeker. Ja, je kan je afvragen of het dat is of dat ze gewoon in Nepal, als ze zo hoog zitten, niet zoveel materiaal ter beschikking hebben of niet zoveel voedingsmiddelen. Dat kan natuurlijk ook nog.
Want in zo'n hutje, daar kan geen vrachtwagen komen.
Nee, daar gaat alles of gewoon in de rugzak. Tegenwoordig hebben veel hutten een soort mini kabelbaantje, dat ze gewoon een soort skilift, alleen dan voor materiaal.
Ja, dat kan ik me voorstellen.
En in de echt erge situatie, dan moet per helikopter komen.
En dat is duur.
Dat is duur. Dat merk je ook aan de prijs van het eten. Maar ja, ze proberen wel altijd gewoon om een beetje normale prijzen neer te zetten. Dus.
En hoe groot is zo'n hut dan? Hoeveel mensen kunnen daar wonen en slapen?
Hangt ook echt weer van de hut af. Ik heb in hutten geslapen waar er nou misschien de capaciteit 20 man was. Ik heb in hutten geslapen waar je er 400 kan neerleggen. Maar goed, allemaal naast elkaar natuurlijk, op één lang matras. Heel veel privacy is er niet bij.
Nee. En hoeveel mensen snurken dan?
Iedereen. om de een of andere reden, alle alpinisten snurken. Ik weet niet waarom.
Ja, nou, dat is de gezonde lucht natuurlijk.
Zeker.
Like a wandering ghost for a harbor, like the ground beneath the snow for springtime, like a believer for something to believe in, like a drifting castaway for shoreline. I waited for you all the way through, all the way down the lane, waited for you.
Norgren. Een nummer wat gebruikt werd in de film De Acht Bergen. Max Vliegen, jij hebt die film ook gezien.
Zeker, prachtige film vond ik dat.
Ja,
echt heel mooi.
Een heel ingrijpend verhaal van vier jonge jongens, geloof ik.
Dacht het wel.
Vier jonge jongens die elkaar in het dorp bij elkaar wonen en elkaar natuurlijk geregeld is een heel klein dorpje troffen en af en toe de bergen ingaan. En je ziet die jongens opgroeien en op een gegeven moment komen ze een hele oude vervallen boerderij tegen die ze helemaal gaan opknappen. Geweldig, De Acht Bergen. Max, we hadden het over de bergen en jouw eerste keer, wat weet je daar nog van?
De eerste keer op mezelf, dat was... Er zit nog een mooi verhaal achter. Ik zat destijds in 6 VWO. Wij zaten bij Latijn en moesten teksten vertalen. En toen kwam op een gegeven moment de tekst van Hannibal kwam aan bod.
Nou. De man die over de Alpen ging met zijn olifanten.
Ja, die dus. En toen, dat begon dus eigenlijk als een grap. Toen zei ik tegen een vriend van mij, met wie ik ook in de klas zat, zei ik van, nou, ik wed dat wij dat ook kunnen. En zullen we het ook doen? En dat begon als grap. En op een gegeven moment zei hij heel serieus, ja, laten we dat maar gewoon doen. Dus we hebben toen als examenreis, zijn wij de dag na onze diploma-uitreiking in de trein gestapt. Op naar Oostenrijk, of naar Duitsland was dat toen. En toen zijn we eigenlijk in een rechte lijn van Duitsland naar Italië gelopen. In 2 weken tijd.
Hè, dus je bent meteen een huttentocht gaan doen?
Zeker, ja. Dus gewoon de hutten van tevoren geboekt. Ergens heel ver van tevoren begonnen met boeken natuurlijk.
Dat moet je wel van tevoren boeken, vaak wel denk ik.
Vaak wel, steeds vaker, omdat steeds meer gaat online. Vooral in het noordelijk gebied van de Alpen, daar is alles eigenlijk online al. En dan moet je echt al op tijd reserveren.
Want ze hebben ook internet op in zo'n hut of is dat een kantoortje ergens beneden in het dorp?
Meestal gaat het gewoon online, ja. Wordt het geregeld in het dorp inderdaad. Maar wordt steeds digitaler. Je kan nu met een paar klikjes kan je zo'n hut reserveren.
Een huttentocht. Dan ga je dus 2 weken lang lopen.
Ja.
Met een rugzak op je rug. Er hoeft geen eten mee natuurlijk, maar wel drank.
Nou ja, je moet wel eten voor onderweg meenemen natuurlijk. En drinken ook voor onderweg. Ja. En meestal hadden wij ook nog wat snacks bij ons voor 's avonds na het avondeten of zo.
Ja, uiteraard. Die heb je wel nodig.
Dus we zijn toen in Duitsland gestart. En toen 2 weken later stonden we in Italië.
Jeetje, dus dan ben je heel Oostenrijk door.
Heel Oostenrijk door. Goed, het was wel op een van de dunste plekjes. Maar ik denk dat we al met al wel ruim 100 kilometer hebben gelopen.
Ja, dan loop je door Tirol toch? Denk
prachtig,
ik.
Ja, zeker.
En dan heb je dus een aantal hutten. Maar die paden waar je over loopt, zijn dat hele kleine, smalle geitenpaadjes? Of zijn dat wat bredere paden?
Ik heb me toen wel redelijk ingehouden met hoe heftig we het hebben gedaan. Voornamelijk omdat het natuurlijk ook de eerste keer was. En ik had wel dat ik elk jaar met mijn ouders naar de bergen ging. Maar die vriend van mij die was niet zo heel ervaren in de bergen. Inmiddels wel natuurlijk. Maar destijds was het ook voor hem. Ik wist niet waar zijn grenzen lagen. En ik wist het van mezelf natuurlijk eigenlijk ook niet. Je weet wel een beetje hoe de bergen werken na 15 jaar met je ouders. Maar echt je grenzen ken je nog niet. Dus we hebben het toen gewoon redelijk rustig aangepakt. Het waren wel smalle geitenpaadjes, maar geen klimwerk of dat soort dingen.
En ik zie het voor me dat je thuis weken op kaarten uit die streken aan het bestuderen bent. Welk weggetje je wilt hebben. Dat je de hoogtelijnen bekijkt. Ga ik een pad zoeken die heel steil omhoog gaat? Of een pad die parallel aan een hoogtelijn loopt?
Nou, ik zou er maanden van maken. Want we hadden op een gegeven moment... Het spijt me nog steeds voor mijn leraar. Maar de scheikundelessen die werden niet aan scheikunde besteed. Wij moesten opgaven op onze laptop maken. Nou, ja. En dan kon je toch geen wijs uitkomen, want die module die vond ik zo slecht, die lesmethode. En het was niet alsof de docent er heel stevig op controleerde of zo. Dus ik zat gewoon achter in de klas met die vriend van me, lekker online kaarten door te scrollen natuurlijk.
Ja, als je de berg in gaat, heb je dan de kaarten bij je of doe je alles digitaal?
Je hebt mensen die inderdaad alles via hun telefoon doen, maar ik vind het altijd fijn om er gewoon een papieren kaart bij te hebben, want je weet nooit wat er gebeurt. En uiteindelijk had ik die kaarten zo vaak doorgekeken dat ik wel wist waar ik naartoe moest. En bordjes bestaan ook. Maar je weet natuurlijk nooit of je moet uitwijken of dat er iets gebeurt. Stel je voor, je hebt geen bereik en je kan niet bij je kaart of zo. Ik vind het gewoon fijn om zo'n papieren kaart erbij te hebben. En het heeft ook wel wat hoor, om 's avonds op de hut nog even de papieren kaart uit te spreiden. En gewoon met je vingers, dit gaan we lopen.
En dan is weer natuurlijk een van de allerbelangrijkste factoren onderweg.
Ja, zeg dat wel.
Hoe beheers je dat?
Ja, je checkt het weer. Je probeert eigenlijk voor elke weersomstandigheden kleding mee te nemen.
Ja.
Dus in de Alpen werk je heel vaak met laagjes. Dat je echt gewoon laagjes uit kan trekken. Dat je eigenlijk voor elke warmte kleding bij je hebt. En natuurlijk altijd zo licht mogelijk. Dus je probeert liever twee dunne shirts te hebben dan één hele dikke wollen trui.
Je begint met je ondergoed en daarna thermokleding.
Ja, die heb ik dan wel bij me, maar die heb ik eigenlijk nog niet gebruikt.
Oké.
Op mijn huttentochten dan. Maar ja, dan laagje boven laagje. En de eerste keer had ik minder professionele spullen mee dan de tweede keer. Omdat je uiteindelijk koop je toch wel dingen die waar je dan onderweg achterkomt van dat is wel handig. Bijvoorbeeld de eerste keer, dan had ik geen sportshirts, niks. Had ik gewoon een t-shirtje aan, korte broek. En tegenwoordig heb ik een bergbroek. Ik heb van die lichte shirtjes die het zweet beter opnemen, dat soort dingen. Maar de eerste keer was het toch wel redelijk provisorisch allemaal.
Hoeveel minder heb je de tweede tocht meegenomen in vergelijking met de eerste tocht?
Veel meer. Veel minder, sorry. Veel minder.
Ja.
Ik begon de eerste keer. Toen hadden we sowieso ook meer spullen bij ons. Denk aan voor elke situatie dit speciale verbandje wat mijn moeder natuurlijk weer heel mooi in had gepakt.
Oh ja.
En op een gegeven moment dacht ik, nou een Mitella kan je ook maken met een verbandje. Daar hoef je niet een aparte Mitella voor mee te nemen.
En allemaal soorten pillen en
zalfjes. Van alles.
En desinfecteren en noem het maar op.
Goed, sommige dingen zijn natuurlijk wel fijn dat je ze bij hebt. Maar we hebben wel ook in de kleding die we meenamen, hebben we wel gesneden voor de tweede keer. Want ik weet nog, de eerste dag van de eerste keer, toen liepen wij daar het dal uit. Dan voel je die rugzak op je schouders en denk je echt, en hier moet ik nog 2 weken mee sjouwen. Nou, uiteindelijk wen je eraan en we hebben die rugzak toen, die zat heel slecht georganiseerd. Omdat we eigenlijk net uit de trein kwamen, zeg maar. En dan zit alles op een hoopje. Nou, dan hebben we dan een beetje weer hergeschikt dat het iets minder zwaar was, maar... Dat was wel zeker een uitdaging, vooral de eerste keer.
En nog heel eventjes terug naar het weer. Hoe hou je dat in de gaten? Is het echt dat je naar boven kijkt, de lucht in kijkt en langzaam leert wat voor een type wolken je in de gaten moet houden?
Deels, maar je hebt tegenwoordig natuurlijk ook weer-apps.
Ja.
En vroeger kon je natuurlijk ook gewoon aan de huttenwaard vragen, wat wordt het weer vandaag? En die wisten het altijd. Tegenwoordig zijn die ook allemaal afhankelijk van de weer-app. Dus het is vooral hopen en goed kijken. Want als je iets ziet aankomen, weet aan welke kant van de berg je loopt. En vooral met zon. Als je weet dat het heel warm gaat worden, dan is het toch wel fijn om aan de schaduwkant van de berg te lopen.
En natuurlijk goed smeren, denk ik.
Ja, zeker. Want als je eenmaal goed verbrandt, vooral als er sneeuw ligt. Het lijkt heel raar, maar je hoeft maar over één kort sneeuwveld te lopen en je hele benen zijn rood. Nee, ik spreek uit ervaring.
Ja, maar je krijgt natuurlijk ook dat door die hoogte heb je minder luchtverontreiniging en dus meer UV-straling.
Ja.
De sneeuw reflecteert.
Zeker.
Een beetje wind erbij.
Mm-hmm. Dat helpt ook niet mee allemaal.
Factor 30 schat ik zo minstens.
Ik smeer zoveel mogelijk als ik kan eigenlijk. Zo goed als ik kan vinden en dan hoef ik minder te smeren, zeg maar.
Alleen de bergen in, hè? Nooit.
Nooit, nee. Altijd iemand erbij, want je weet nooit wat er gebeurt.
Nee. De eerste keer dat je ging, vertelde je net onder muziek, toen hebben jullie een geweldige hittegolf gehad.
Nee, dat was de tweede keer. De eerste keer was het weer eigenlijk top. We hebben één dag op een gegeven moment een geweldig groot onweer gehad. Dat we echt, we zaten boven op een hut, boven op een bergtop. En wij zien op het weer, in de middag gaat het regenen. Nou, dus wij vragen aan die huttenwaard van... Wat denk jij? Hij zei, oké, jullie zitten goed tot een uur of één. Nou, dus wij denken, oké, we gaan het niet redden om de geplande route te lopen, dus we gaan maar naar beneden, zo snel mogelijk. Nou, en het is nog geen 9:30, we zijn net een half uur, eigenlijk een half uur van de bomengrens vandaan. En ik hoor toch beginnen te donderen. Nou, en dan dat je op een gegeven moment zo weinig tijd tussen die bliksem en die donder hoort, dat je denkt, dit moet echt minder dan een kilometer vandaan zijn. Zijn we op een gegeven moment maar van het pad afgegaan. Eigenlijk naar beneden gesprint naar de bomengrens. En dan maar zo tussen de bomen door. Gewoon horizontaal blijven lopen tot het pad daar ook bij kwam.
Onweer in de bergen is vreselijk.
Ja. Maar om op die hittegolf terug te komen. De tweede keer was vorige zomer. Toen was het eerst 2 weken lang alleen maar regen in de Alpen. Toen ik met mijn ouders was. Echt dat ik al dacht, hoe gaat dit lukken om nu 2 weken lang... Kijk, als je met je ouders in een hotelletje zit, dan kan je altijd gewoon even om het weer heen. Maar je moet op een gegeven moment op zo'n huttentocht, moet je door. Dus de eerste dag van de huttentocht werd het droog. Eerste droge dag in 2 weken, heerlijk weer. Tweede dag, heerlijk weer. Dus wij dachten, dit helemaal goed, we hebben weer geluk gehad. En vanaf de derde dag, extreme weerswaarschuwing. Het wordt ontzettend heet, ver in de 30. Dus wij denken, als het maar bij 1 of 2 dagen blijft, nee hoor.
Maar zelfs ook zo hoog in de bergen.
Zelfs zo hoog in de bergen hebben we 10 dagen lang. Hebben we gewoon code oranje of zo gehad. Voor extreme hitte. Nou, als je hoog bent, dan valt het nog wel mee. Maar zodra je in een dal komt. En die Alpen lopen allemaal van west naar oost daar. Dus je moet naar beneden op een gegeven moment. Dus ik kan me nog herinneren dat wij in het Indal zaten. Dat ligt best wel laag. En daar konden we vanwege het hotel waarin we zaten. Konden we niet vroeg weg. Dus dat we dan op een gegeven moment om 1 uur of 9 zijn vertrokken pas. En dat is eigenlijk best wel laat.
Dat is laat.
Voor in de bergen. En dat het dan al gewoon 30 graden was. En dat je achteraf kijkt dat je gevoelstemperaturen van dik in de 40 hebt. En dan om de berg omhoog moet. Nou.
Max, als je in de bergen bent, heb je natuurlijk wel een gigantische conditie nodig, denk ik zo. Nou ben jij ook aan het waterpolen. Geeft dat extra steun dat je je benen zoveel gebruikt dat je daar extra spiermassa hebt?
Ik denk qua spiermassa en vooral qua conditie, qua cardio, dat het zeker helpt. Ja. Want het is natuurlijk wel aardig doorbeuken in dat water. Maar wat ik altijd merk in de bergen is dat mijn lichaam het niet gewend is om te presteren onder zwaartekracht. In het water gebruik je je gewrichten eigenlijk niet.
Nee, daar zweef je.
Ja, daar moet je wel hard voor werken dat je blijft zweven in dat water. Maar het is niet dat je je knieën of je enkels heel veel gebruikt. En de eerste paar dagen in de bergen is dat toch altijd weer even wennen. Dan moet ik even goed weer opwarmen.
Max, hoe kom je bij waterpolo terecht?
Ik heb vroeger, en eigenlijk tot een jaar geleden, heb ik bij de reddingsbrigade gezommen. Dus eigenlijk het opleiden tot hoe red ik mensen uit de zee, uit een zwembad. En op een gegeven moment werd dat qua zwemtechnisch werd dat voor mij niet echt uitdagend meer. Het is wel interessant om die technieken te leren hoe je mensen eruit moet trekken, maar qua zwemmen stelde niet zoveel voor. En toen ben ik gaan zoeken naar een andere sport. Nou, voetbal mocht niet van mijn ouders, want mijn knieën en enkels die schieten om de haverklap dubbel als kind, zeg maar. Dus achteraf ben ik mijn ouders daar heel dankbaar voor, want ik denk dat ik anders na 2 jaar een complete beenverlamming zou hebben opgelopen, bij wijze van. Dus toen werd het waterpolo. En sindsdien, nou, wanneer ben ik daarmee begonnen? Ik denk 2019, 2020. Sindsdien ben ik het blijven doen.
En je bent zelf ook aan het coachen gegaan in het waterpolo?
Ja, ik heb op een gegeven moment het coachen van een onder 16 team. Dus jongens zullen zijn 16 en jonger, heb ik op me genomen. Toevallig omdat mijn broertje ook in dat team zat. En ze zochten nog een coach en dacht, dan vond ik het ook wel leuk om te doen.
Mm-hmm.
Dat is echt gaaf. Het was echt hoe zeg ik dit? Het was een stelletje pubers wat bijeengeraapt was. En dan zie je ze op een gegeven moment langzaamaan steeds meer groeien naar een echt team. Dat samen gewoon blijft vechten. En als je dan, als je dat dan ziet, dan word je wel blij van als coach.
Ik denk dat je ook daar met tactiek te maken krijgt.
Ja, zeker.
Hoe bedenk je zoiets? Hoe bespreek je zoiets?
Nou ja, je bedenkt het natuurlijk vooral door video's te kijken van hoger niveau waterpolo. Of wat je zelf bijgeleerd krijgt van je eigen coach natuurlijk. En verder is het gewoon heel goed communiceren naar het team toe. Van tevoren afspraken maken, goed erop trainen. Want tijdens de wedstrijd, je kan roepen wat je wil. Maar uiteindelijk de helft horen ze niet in het water.
Nee, want hebben ze ook oorbeschermers?
Ja.
Dus dopjes in het oor voor geluid en voor water in je oor? Of leg uit.
Nou ja, ze hebben eigenlijk een soort, het lijkt een beetje op een koptelefoon wat ze op hebben.
Ja, ja.
Zodat als je een bal tegen je oor krijgt, dat je geen bloemkooloor eraan overhoudt. Dat zorgt er natuurlijk in combinatie met het water en sowieso geschreeuw van iedereen. Het zorgt er wel voor dat je wel eens harder moet schreeuwen om je spelers te bereiken. Dus je probeert ze eigenlijk zo weinig mogelijk toe te fluisteren en zoveel mogelijk zelf te laten uitvogelen.
Nou zie ik wel eens waterpolo met onderwatercamera's. En daar zie ik allemaal dingen onder water gebeuren dat ik denk, oh.
Ja, er gebeurt van alles onder water. Als de scheidsrechter niet ziet, dan mag alles. En dat gebeurt ook zeker. Daar ben ik zelf ook niet vies van.
Geweldig. Ja. Maar je krijgt daar geen blessures van, denk ik.
Nou ja, eigenlijk de meest voorkomende blessures bij waterpolo zijn toch wel in je schouder of je rug. Omdat je dan bij het gooien iets verkeerd doet.
Ja.
Of je vingers. Want als je daar een bal tegenaan krijgt, dat kan wel pijn doen. Het zijn best harde ballen.
Mm-hmm.
Maar verder qua inderdaad wat bij andere sporten, je benen of zo, dat nauwelijks dat je daar echt zware blessures aan overhoudt. Want elke trap die je onder water geeft, komt toch wel iets minder hard aan doordat er wel water tussen zit.
En heb je ook posities in een team dat je dus rechtsback, links, voor, noem het maar op? Of zeg ik nou wat heel geks?
Ja, je hebt op een gegeven moment een basisidee waar je naartoe streeft.
Ja.
Een basisopstelling en elk team heeft dan weer zijn eigen tactiek hoe ze precies liggen. Maar waterpolo is toch echt wel een sport waar je het met z'n allen doet. Dus je hebt wel vaak dat je op verschillende posities in een wedstrijd komt te liggen. Net hoe de situatie het vraagt. We doen heel veel aan schuiven van positie. Om uiteindelijk de tegenstander op zo'n manier te laten liggen dat je een vrij schot op doel krijgt. Dus het is wel een dynamische sport dat eigenlijk iedereen moet alles kunnen.
Blijf je permanent in het water of word je ook tijdens de wedstrijd afgewisseld?
Nee, je mag zo vaak wisselen zoals je wilt.
Okay.
Meestal heb je dan, je hebt 7 spelers in het veld, waarvan 1 keeper. En dan hoop je dat je nog een paar spelers op de bank hebt zitten. En het is echt wel een sport waar je erg doorwisselt. Dus het is niet een kwestie van je bent bankzitter of je bent basisspeler. Omdat je eigenlijk elke 2-3 minuten, ideaal hangt een beetje van de coach af natuurlijk, doorwisselt.
En de maten van het veld zijn altijd hetzelfde?
Ja, sommige zwembaden zijn net iets groter dan de andere. Maar over algemeen is het gewoon een normaal wedstrijdbad. Tussen de 25 en 30 meter meestal lang. En dan qua breedte, het zal het iets minder zijn.
Mm-hmm. Maar dat is wel iets waar je lekker conditie mee opbouwt.
Ja, zeker. Conditie moet je er wel voor hebben. En ook echt wel een bepaalde mentaliteit. Want het gaat wel hard tegen hard.
Maar zit je dan met je gedachten alweer in de bergen?
Nee, als ik in de wedstrijd zit, dan denk ik aan niks anders dan die bal in dat net krijgen.
Belangrijk.
Ja, zeker.
For me, I can't use it anymore. It's getting dark, much too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Knocking, knocking on Heaven's Door, gezongen door Anthony en de Johnsons. Max Vliegen, wat heb jij met muziek trouwens? Ben je heel breed georiënteerd of alleen maar André Hazes?
Nee, ik luister echt, dat hangt echt van de stemming af. Voor mij, ik ben geen moeilijke luisteraar. Ik luister eigenlijk gewoon een beetje alles door elkaar.
Oké. En we hebben het nu een heel blok over zwemmen gehad en over de bergen. Maar je bent ook aan het studeren. Je doet de technische wiskunde in Delft.
Ja.
Daar heb ik geen idee wat dat inhoudt.
Nou ja, het is in de basis gewoon wiskunde. Dus,
ja, maar dat vond je niet zo interessant. Want dan ging je op de kaarten van kijken van Oostenrijk waar je naartoe moest wandelen.
Nee, dat was bij scheikunde.
Scheikunde.
Nee, het is, ik heb vorig jaar heb ik technische bestuurskunde gedaan in Delft. Dus dat is een beetje management vanuit een ingenieursblik.
Ja.
Zodat je ook een beetje kennis van zaken hebt. Maar dat gaf mij toch niet de motivatie om ermee door te blijven gaan. We noemen het in Delft noemen het ook wel eens niet een studie, maar een cursus. Omdat het niveau vergeleken met de andere opleidingen iets lager ligt. En ik ben wel iemand, ik wil wel iets hebben waar ik voor moet werken. Want als ik helemaal niks aan het doen ben in mijn leven, dan word ik ook niet blij van.
Ja, oké, dus je moet hier wel hard werken.
Ja, zeker.
Maar wat kun je dan? Welke kant kun je dan op?
Ja, met wiskunde, het is eigenlijk heel breed. Omdat uiteindelijk, wat vragen ze van een universitaire opleiding, dat je op een analytische, probleemoplossende manier kunt denken. Nou, en dat is natuurlijk wat we bij wiskunde precies doen. En vooral technische wiskunde, dus eigenlijk toegepaste wiskunde, leren we eigenlijk niet alleen de wiskunde zelf, maar ook wat we ermee kunnen in het dagelijks leven, in het bedrijfsleven. Dus het is niet dat we alleen maar de pure wiskunde leren, maar ook het toepassen. En dan hebben we ook meerdere vakken waar je dan oplossingen voor problemen moet modelleren. Ik ben nu bezig met het modelleren van een landingsschema van een hypothetische luchthaven. Dus hoe kan je nou het landen van vliegtuigen optimaliseren. Elk vliegtuig wil op een bepaalde tijd landen, dat ze aankomen vliegen. En hoe kan je dat nou optimaliseren aan de hand van data? Hoe kan je daar algoritmes voor schrijven? Dus ja, het kan toegepast worden op zoveel verschillende dingen.
Ja, maar hoe laat je wild landen? Dat ligt ook af van het slot wat je krijgt op het vliegtuig, op het vliegveld waar je vertrekt.
Ja, maar dan dus eigenlijk dat eigenlijk gewoon het landingsslot optimaliseren. Dus stel je voor, je hebt maar één landingsbaan in het meest simpele situatie.
Ja.
En je hebt een aantal vliegtuigen die willen allemaal ideaal op deze tijd uitkomen. Maar ze willen ook binnen een bepaald window kunnen landen. Weet je? Dus ze kunnen niet oneindig rondjes blijven vliegen. En dat soort problemen, dat is wat we daar leren oplossen door echte wiskunde te gaan gebruiken.
Ja, dan ga je dus analytisch denken.
Ja.
Of denk je nou tegenwoordig, als ik dat een AI vraag, die lost dat ook wel op?
Ja, maar dan, ja. Je wilt er toch ook wel iets van leren.
Dat is niet eerlijk, hè?
Nee, ja, je probeert wel eigenlijk zelf een oplossing te bedenken.
Hoe ingrijpend gaat AI zijn in jouw leven? Voor je werk, bedoel ik.
Ik denk dat het zaken gaat veranderen, omdat bijvoorbeeld op qua pure de wiskundige stelling of zo, dat is natuurlijk meer algemene kennis, omdat AI ze allemaal kan halen uit de boeken. Dus ik merk het ook, als ik aan AI vraag om een bepaalde som op te lossen, oké, maar hij geeft niet altijd het goede antwoord en hij gebruikt niet altijd de juiste methode, maar hij komt wel schrikbarend dichtbij. Dus ik denk dat het gaat veranderen, maar uiteindelijk, ik denk dat er nog altijd mensen nodig blijven die analytisch kunnen denken en die weten wat de wiskunde inhoudt. Want je kan AI mooi iets laten berekenen, maar als vervolgens niemand het begrijpt wat ze van je willen, dan heb je er alsnog niet zoveel aan.
Ja, de artificial intelligence. Hoeveel AI's zijn er eigenlijk waar je je vraagstelling naartoe zou kunnen sturen? Je hebt Gemini, je hebt de Copilot, je hebt...
Je hebt er ontelbaar veel, geloof ik. En elke dag komen er weer nieuwe bij.
Doen jullie daar ook onderzoek naar welke dan de beste resultaten geeft voor jullie werk?
Ik persoonlijk niet. Ik gebruik het eigenlijk alleen maar als een soort steuntje in de rug. Als ik bijvoorbeeld niet zeker weet of ik een bepaald proces goed heb aangepakt, dan kijk ik wat de AI ervan vindt. Maar ja, verder, ik maak me er niet druk om wat nou de allerbeste AI is. Nee, okay. Als het werkt, dan werkt het.
Maar dan nog heel eventjes terug wat je er allemaal mee kunt.
Ja.
Kun je dan op een vliegveld gaan werken als verkeersleider of maak ik helemaal een denkfout?
Ja, bijvoorbeeld. Ja, natuurlijk zijn er voor heel veel van die richtingen, dan zal je nog wel iets van een aanvullend jaartje moet je doen.
Ja, ja, ja.
Maar ik denk dat je wel in de positie staat om heel veel richtingen op te gaan en niet per se echt met wiskunde hoeft te blijven werken.
Mm-hmm.
Ben ik ook niet van plan. Ik weet nog niet wat ik later wil, maar ik heb geen zin om als een soort professor de hele dag nieuwe wiskunde te proberen uit te vinden. Ik wil wel iets doen of met mensen of waar ik de wereld echt wel mee een beetje vooruit kan helpen.
Het analytisch denken is dus eigenlijk het belangrijkste wat je daar praktiseert.
Ja, ik heb deze studie ook eigenlijk gekozen omdat ik vorig jaar naar een andere studie zocht. En ik ben toen gewoon gaan kijken naar mijn vakken van dat jaar. Omdat bij bestuurskunde krijg je best wel veel verschillende soorten vakken. En toen, ik had een hele leuke wiskundedocent daar. Dus misschien dat het ook een beetje beïnvloed heeft, maar toen dacht ik, nou, dat wiskunde vind ik nou het minst erg eigenlijk.
Ja.
Dus dan ga ik dat maar doen. Dat was de volledige gedachtegang. En het bevalt nu toe op zich wel. Het is lastig, maar het bevalt wel.
Hey, en out of the box denken, dat is natuurlijk compleet anders.
Ja, maar ook heel nodig bij wiskunde. Want je leert zoveel verschillende dingen. En dan zie je een probleem en dan moet je gelijk bedenken van, op welke manier zou ik dit kunnen oplossen? En soms ligt het niet zo voor de hand als je denkt.
Hebben jullie ook wel eens hackathons? Dus brain sessies waarin jullie met een stel gelijkgestemden bij elkaar gaan zitten en dan een dag, twee dagen, drie dagen doorhalen om hele nieuwe oplossingen te bedenken voor dingen die nog helemaal niet gevraagd worden tegenwoordig.
Nou, ik denk dat dat wel iets meer is op het masterniveau bijvoorbeeld. Ik zit nu nog in mijn eerste jaar natuurlijk.
Ja.
Dus het is nu eigenlijk voornamelijk het leren van de al bestaande wiskunde en die toepassen op simpele problemen, relatief simpele problemen.
Ja, maar je zei net, ik weet nog niet wat ik wil worden.
Nee, geen idee.
Nee, ja, vroeger dan had je wilde bij de politie, je wilde brandweerman worden of piloot.
Ja.
Maar dat heb jij nog niet.
Nee, ik heb geen idee nog. Eerst maar de studie afmaken en dan zie ik wel weer verder.
Delft, woon je er of
Nee, ik woon gewoon hier in Noordwijk. En elke dag op en neer, of met het OV of met de scooter.
Ja, dat is het goedkoopste natuurlijk.
Ja, ja, OV is gratis natuurlijk voor studenten. En ja, de scooter, dat kost ook niet zo heel veel.
En ben je dan ook nog studieschulden aan het opbouwen?
Op dit moment nog niet. Maar slim. Zeg nooit nooit.
Trusted dust instead of light, and that broke me. The word stood fast. Grace found me when my strength had passed. God spoke in promise, not in fear. Lost is held within his care. If my son walked home these broken roads, I'll praise the Lord with tears and hope. And if my eyes are closed before, the grave won't steal what he restored. See you again.
Geleden kijken op het internet en ik kwam een Holland Got Talent of England Got Talent of America Got Talent, kwam ik een man tegen die het podium opkwam als een zwerver gekleed, lang grijs haar, armen en handen helemaal getatoeëerd en die begon te zingen. De hele zaal, die zat helemaal voorbij, zat achterover in zijn stoel, een heleboel mensen aan het huilen, want de tekst ook die daar heeft. Max Vliegen, we zitten aan het laatste blokje van dit programma. We hebben nog niet over gehad waar ik jou geregeld tegenkom. Dat is in de katholieke Sint-Jeroenkerk. Je bent samen met je broer, zijn jullie misdienaar, acolyet, zoals je het woord zou willen noemen. Hoe ben je daar terechtgekomen?
Eigenlijk vanuit mijn ouders, die zijn ook allebei katholiek.
Praktiserend katholiek.
Praktiserend katholiek, ja. Ben ik eigenlijk vanaf jongs af aan eigenlijk al naar de kerk geweest. En ja, op een gegeven moment ook maar gaan misdienen. En ben daar nooit mee opgehouden eigenlijk.
Nee, wat zie jij in de kerk op het ogenblik gebeuren?
Ik zie, het is natuurlijk een lange tijd dat de kerk steeds meer iets van vroeger is geweest.
Ja.
Maar ik merk toch al de laatste tijd dat er steeds meer jonge mensen toch weer op zoek zijn. En je krijgt dan steeds meer jonge mensen in de kerk. Terwijl vroeger waren het allemaal natuurlijk oude, grijze bejaarden, zeg maar. Als ik het netjes mag zeggen.
Ja, dat mag.
en het je ziet wel dat het tegenwoordig weer een beetje begint te trekken. Omdat er toch heel veel jongeren zijn die iets van een steun en houvast in hun leven missen. En ja, voor mij is dat wat het geloof wel doet.
Ja, gek hè, dat die jongeren inderdaad echt op zoek gaan naar een, hou vast dat ze een uur, vijf kwartier, geen telefoon, geen televisie, geen muziek, gewoon rustig, dat je helemaal tot jezelf kunt komen en dat je eens kunt gaan nadenken, reflecteren op wat er allemaal om ons heen gebeurt.
Maar ook het idee van een God op zich, merk ik dat het steeds meer aantrekt.
Ja.
Tenminste, ook onder mijn kennis heb je heel veel meer mensen die dan zeggen, ja, die geloven wel dat er iets is, of dat die geloven wel dat God er is, maar gaan dan niet naar de kerk. Ik heb wel het idee alsof dat langzaam weer een beetje modern in begint te worden. Terwijl dat vroeger natuurlijk iets was voor de oude generatie en het is allemaal te traditioneel. Maar ja.
Ja, zoals pas geleden met de Pasen in de Bartholomeuskerk in Voorhout, waar 7 mensen gedoopt werden, die oudere jongeren, laat ik het zo maar zeggen. Dus vanaf 18, 19, 20...
Ja, en meestal zou je natuurlijk zeggen 7 mensen, ja, dat is ook niet veel. Maar afgelopen jaren heb ik dat ook niet meegemaakt, dat er met Pasen zoveel mensen toch weer erbij komen.
Helemaal aan het opbloeien.
Ja.
Is er na ons leven, is er nog wat?
Ik geloof van wel. Ja, dat denk ik wel. En dat hoop ik ook. Het zal anders wel een beetje een suf leven zijn als het gewoon eenmaal klaar is. En tot ziens.
Ja, ik heb dat zelf ook. Ik weet waar ik naartoe ga.
Ja. Nee, absoluut.
Eventjes terug naar de kerk. Jullie zijn vaak met z'n drietjes. En dan heeft tijdens zo'n viering, zo'n eucharistieviering, er zijn een heleboel rituelen die er altijd terugkomen, elke keer weer. Hoe ervaar je dat?
Ik denk dat heeft allemaal zijn betekenis. Ja. En ik denk dat juist die rituelen en tradities is wat het krachtig maakt. Dat je, het maakt niet uit waar in de wereld je in een katholieke kerk binnenstapt en je weet wat er gebeurt.
Ja, je kunt rustig naar Frankrijk gaan, je woord Frans spreken, maar je kunt alles volgen, want je weet precies waar ze zijn.
Ja, zeker. En ik heb dat ook gemerkt als ik in een ander land ben. Duitsland, Polen, Oostenrijk, noem maar wat. Je hebt altijd toch wel dat hetzelfde idee terugkomt. Ja, het gaat misschien net even een beetje anders, maar de framework, die zit er wel, zeg maar.
Ja, de Grieken die gaan wat verder. En het Grieks-Byzantijns, dat zijn vieringen, bijeenkomsten, die duren een uur of 3.
Ja, die orthodoxe, hoe die dat volhouden, dat vind ik ook knap.
Ja, maar ook daar zie je zoveel mensen. Maar ja, die komen dan ergens na een uur na het begin komen ze binnenwandelen. Kussen alle iconen. En dan na een uurtje dan verlaten ze de kerk weer.
Ja.
En, dus die wachten nooit de hele viering wachten ze af. Ja, waar gaan we naartoe? Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar rust in hun leven, omdat wat er allemaal om ons heen gebeurt.
Ja, zeker. Dat wordt er niet beter op.
Nee. Hoe ervaar jij dat zelf?
Ja. Ja, het gaat op dit moment in de wereld gaan er een paar dingen goed fout. Maar ik heb wel altijd gewoon vast vertrouwen in dat er uiteindelijk wel een goede uitkomst komt. Want daar zorgt er, die daarboven, die zorgt er wel voor dat het uiteindelijk goed komt. En ik denk dat juist die berusting, dat iets is wat heel mooi is aan het geloof.
Het geloof, ja. Dat je vertrouwt dat het ooit allemaal goed komt.
Ja.
Leven we in een eindtijd?
Een eindtijd? Wat bedoel je daarmee?
Nou, dat Christus terugkomt op aarde. En dat we over een tijd wat de apostel Johannes beschreven heeft in de Apocalyps, geschreven op het eilandje Patmos, dat wat daar allemaal gaat gebeuren. Of denk je?
Dat er nu aan komt te komen. Ja. Nou, het zou geen slechte tijd zijn, maar ik zou het ook niet erg vinden om mijn leven nog even af te kunnen leven.
Laten we het positief eindigen.
Juist, ja, ja.
Max, we hebben een blik mogen werpen achter jouw leven.
Ja.
Ik vond vooral die verhalen over de bergen geweldig.
Ja, prachtig is dat, hè?
Ja.
Je moet iets tegenwoordig.
Blijf gezond.
Dankjewel.
En blijf de goede weg volgen.
Zou ik zeker doen.
Concealed my eyes, well, all